Goedenavond. We hebben maar één artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis vanavond voor ons, maar dat is ook wel een heel lang artikel. En bovendien is het een heel belangrijk onderwerp. En ik wil u graag eerst dat artikel voorlezen, in de versie van de Protestantse Kerk in Nederland. Artikel 34, de Heilige Doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening van en voldoening voor de zonden. Hij heeft de besnijdenis die met bloed geschiedde afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de doop ingesteld, waardoor wij in de kerk van God opgenomen worden en van alle andere volken en vreemde godsdiensten worden afgezonderd om geheel aan hem toe te behoren, wiens merk en veldteken wij dragen. Het dient ons tot een getuigenis dat hij eeuwig onze God en onze genadige Vader zal zijn. Zo heeft hij dan bevolen al de zijnen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Alleen met zuiver water. Hij geeft ons daarmee te verstaan, evenals het water waarmee wij overgoten worden en dat bij de besprenkeling op het lichaam van de dopeling zichtbaar is, het vuil van het lichaam afwast, zo bewerkt ook het bloed van Christus hetzelfde binnen in de ziel door de Heilige Geest. Het besprenkelt en zuivert haar van haar zonden en doet ons wedergeboren worden, van kinderen des toorns tot kinderen van God. Niet dat dit door het uitwendige water geschiet, maar door de besprenkeling met het kostbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is waar wij doorheen moeten gaan, om te ontkomen aan de tirannie van Farao, dat is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Kanaan. Zo geven de dienaren ons van hun kant het sacrament en wat zichtbaar is, maar onze Heere geeft wat door het sacrament wordt aangewezen, te weten de onzichtbare genadegaven. Hij wast, zuivert en reinigt onze zielen van alle onreinheden en ongerechtigheden en vernieuwt onze harten en vervult ze met alle vertroosting en geeft ons een waarachtige zekerheid van zijn vaderlijke goedheid, terwijl hij ons de nieuwe mens aandoet en de oude met al zijn werken uittrekt. Hierom geloven wij dat wie in het eeuwige leven wil komen, slechts eenmaal gedoopt moet worden met de enige doop, zonder die ooit te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Maar deze doop is ons niet alleen van nut zolang het water op ons is en wij het ontvangen, maar gedurende ons gehele leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met één doop die zij eenmaal ontvangen hebben. Bovendien veroordelen zij de doop van de kleine kinderen der gelovigen, van wie wij geloven dat men ze behoort te dopen, en met het teken van het verbond te verzegelen, zoals de kleine kinderen in Israël besneden werden op grond van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En Christus heeft zijn bloed waarlijk niet minder vergoten om de kleine kinderen der gelovigen te wassen dan hij dat gedaan heeft voor de volwassenen. Daarom behoren zij het teken en het sacrament van wat Christus voor hen gedaan heeft te ontvangen, zoals de Heere in de wet beval om hen kort nadat zij geboren waren, het sacrament van het lijden en sterven van Christus mee te delen door voor hen een lam te offeren dat het sacrament van Jezus Christus was. Bovendien doet de doop aan onze kinderen hetzelfde wat de besnijdenis deed aan het Joodse volk. Dit is de reden waarom de heilige Paulus de doop de besnijdenis van Christus noemt. Tot zover. Dat is weer een hele mond vol. Jongen. Sommige mensen zouden denken, kan dat niet eenvoudiger gezegd worden? Maar vergis je daarin niet. Als we denken dat doop een eenvoudige zaak is, dan is niet te verklaren waarom wij al zoveel eeuwen daarover zulke ernstige meningsverschillen hebben binnen de christelijke kerk. En je ziet dat ook binnen het artikel, want Guido de Bret bestrijdt hierin indirect de Rooms-Katholieke kerk. En ook heel rechtstreeks de wederdopers, de anabaptisten, die je in die tijd had in een zeer extreme vorm, zoals degene die met Jantje van Leiden daar het Rijk Gods wilde stichten in Münster, maar ook in een heel gematigde vorm, zoals de richting van Menno Simons, waar we nog steeds de Mennonieten van kennen. Vele, vele navolgelingen tot op de dag van vandaag. Om nog maar te zwijgen van de Baptisten, een beweging die in de 17e eeuw ontstond, terwijl vandaag aan de dag verreweg de meeste evangelicalen ook groot dopen. Dus het gaat tegen de Rooms-Katholieke Kerk en het gaat ook om het geding tussen grootdopers en kleindopers. En om het helemaal ingewikkeld te maken, dit is natuurlijk een geschrift van gereformeerde huizen, maar ook onder gereformeerden zijn er meningsverschillen. Je hebt tegenwoordig een groeiend aantal gereformeerde baptisten in Nederland. We hadden al van alles en nu hebben we dat ook nog. En vorig jaar had ik het voorrecht om een bijeenkomst mee te maken van leiders van de gereformeerde baptisten en van de gereformeerde kinderdopers. Terwijl ik nog het een en nog het ander ben. Maar ik had toch dat voorrecht dat ik erbij mocht zijn. En dat was, daar kom ik straks nog wel even op terug, dat was op zichzelf heel boeiend. Dus je hebt ook altijd gereformeerden gehad, Calvinisten, die groot gedoopt hebben. Denk maar aan bekende mensen als Charles Spurgeon, maar ook John Bunyan van het beroemde boek De Christenreis naar de Eeuwigheid. Dat waren Reformed Baptists. Nou, dan kun je bij zo'n artikel op elke slag zout gaan leggen. Want er zijn weinig artikelen, nou eigenlijk niet weinig, geen één, waar ik zoveel kritiek op heb als dit. En ik ben niet begonnen deze serie met lezingen over de Nederlandse geloofsbelijdenis om kritiek te oefenen. Integendeel, ik vind het een prachtig document waaraan je een heleboel heel fundamentele christelijke onderwerpen kunt verduidelijken. Ik heb het gebruikt als een kapstok waardoor we een overzicht kunnen brengen van de hele christelijke leer. Maar hier wordt dat wel heel moeilijk gemaakt. Van begin tot eind. Dus dit is een andere avond dan anders. Het is niet zoals bij Pesach, waar een van de jongetjes vraagt, waarom is deze avond anders dan andere avonden? In die sfeer ligt het niet, maar ik moet dus wat meer kritiek uitoefenen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik zou ook zo graag positieve dingen over de doop willen zeggen. En ik moet u ook zeggen, in dit artikel staan ook heel positieve dingen over de doop. Maar het begint al meteen met het citaat uit Romeinen 10, Christus is het einde van de wet. En dat wordt dan zo opgevat dat in Christus de hele wet van Mozes afgeschaft. Nou, daar is in het Nieuwe Testament geen sprake van. Zelfs Paulus in het boek Handelingen, daar zie je nog dat hij zich op kan beroemen dat hij tot zijn hele leven lang die wet van Mozes heeft onderhouden. En niet te beroerd is zelfs nog offers te brengen, zoals je dat vindt als hij na vele reizen teruggekomen is in Jeruzalem. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Ik noem alleen het woord van de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 17. Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Eerste probleem. Het tweede probleem, dat komt zelfs twee keer voor in het artikel, is dat hier gezegd wordt dat de besnijdenis is afgeschaft omdat de bloedstorting aan te pas komt. Nou, als een jongetje besneden wordt, dan komt daar natuurlijk wel wat bloed bij vrij. Maar in de hele Bijbel wordt over dat bloed niet gesproken. Het speelt geen enkele rol. En het is een heel zonderling argument om te zeggen dat er een einde gekomen is aan alle bloedstorting en dus ook aan de besnijdenis. Het zou boeiend zijn om te weten hoe Guido de Bray zou denken over Messias beleidende Joden vandaag aan de dag. Dat zijn er ook intussen honderdduizenden over de hele wereld. Want die besnijden nog steeds hun jongetjes. En ik denk volkomen terecht. En als die jongens opgroeien, soms dopen ze ze al klein. En soms wachten ze tot ze eerst tot geloof gekomen zijn. Dus die zijn ook alweer verschillend daarover. Maar in elk geval zijn ze nog nooit op de gedachte gekomen dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen zou zijn. Zij besnijden hun jongetjes op de achtste dag en ze dopen ze als ze de tijd daarvoor rijp achten. Paulus deed hetzelfde. Hij doopte Timotheus in Handelingen 16, toen hij tot geloof kwam. Maar hij besneed hem ook omwille van de Joden, omdat Timotheus een Joodse moeder had. Het waren voor hem gewoon twee verschillende dingen. Het komt aan het einde van het artikel nog een keer terug. Laat ik het maar meteen zeggen. Het is gebaseerd op Colossenzen 2 vers 11. Maar we lezen over twee dingen die met ons gebeurd zijn, zegt Paulus. Een geestelijke besnijdenis, dat is de besnijdenis van Christus. Dat is niet zijn letterlijke besnijdenis toen hij zelf 8 dagen oud was. Maar de besnijdenis die de Heer Jezus op het kruis heeft ondergaan. Figuurlijk gesproken. Dat is de dood van Christus die ons tot zegen is. Wij zijn besneden in ons hart met die besnijdenis van Christus. Dat wil zeggen, zijn dood is ons ten goede gekomen als we door het geloof daar deel aan mogen hebben. En Paulus zegt, het uiterlijk teken daarvan is de doop. Paulus zegt in dat vers helemaal niet dat de doop in de besnijdenis is gekomen. Hij zegt ook helemaal niet dat de besnijdenis is afgeschaft. Hij zegt alleen, die besnijdenis heeft ook een geestelijke betekenis voor ons. Ook voor gelovigen uit de volkeren, zoals daar in Colosse. Die waren helemaal niet besneden, voor zover ik weet. Want het waren jongens, mensen uit de heidenen. Die waren niet besneden, maar ze waren geestelijk wel besneden. In hun hart, met de besnijdenis van Christus. Dat wil zeggen, zijn dood op het kruis was op hun toegepast door het geloof. En uiterlijke teken daarvan was de doop. Dus het is heel merkwaardig dat hier dat verbond erbij gehaald wordt. Als je vraagt aan iemand van gereformeerde signatuur, want katholieken hebben dit nooit bedacht, lutheranen ook niet, anglikanen ook niet, evangelicalen ook niet, alleen gereformeerden. Goed, dat zijn altijd toch nog 75 miljoen in de wereld. Maar als je dan vraagt, wat is het verband tussen doop en verbond? Dan is het enige antwoord Colosse 2 vanzelf. En het is daarvan makkelijk aan te tonen waarom dat daar helemaal niet staat. En waarom het er ook eigenlijk niet kan staan. Maar het is ook boeiend dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, hetzelfde geldt voor de Heidelbergse catechismus, bijna ook niet over het verbond gesproken wordt. Het verbond is pas veel later een veel belangrijker thema gaan worden binnen de gereformeerde wereld. Dat was in die tijd eigenlijk nog helemaal niet zo. Alleen als het over de doop ging, haalde men dat verbond erbij. Om duidelijk te maken, kijk, zoals Abraham besneden werd, maar dat gold ook voor zijn kinderen, voor zijn zonen en nakomelingen. Zo is het nu met ons ook. De doop is voor de gelovigen, maar ook voor de kinderen van de gelovigen. En daar werd dat verbond bij aangehaald om dat te onderstrepen. Terwijl de gereformeerde baptisten gereformeerd waren, want ze haalden ook het verbond erbij. Maar ze waren baptisten omdat ze een ander verbond erbij haalden. Dit wordt even ingewikkeld en dan wordt het weer makkelijker. Beide haalden ze het verbond erbij. Ik heb dat vorig jaar in die discussie dus ook meegemaakt. En dus daardoor staat het me nog wat helderder voor die geest. De gereformeerde kinderdopers zeiden, ja, dat is het verbond met Abraham. Niet waar, zoals dat bij menige doop gezongen is. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat verbond van Abraham, dat waren de beloften die God aan Abraham deed. Maar die ook golden voor de kinderen. Dat staat in dit artikel ook. Terwijl de gereformeerde baptisten zeiden, wacht even, jullie zijn met het verkeerde verbond bezig. Als de doop iets te maken heeft met het verbond, dan moet je denken aan het nieuwe verbond. En van dat nieuwe verbond lezen we uitdrukkelijk in Jeremia 31, en zo wordt het ook toegepast in de Hebreeënbrief, dat dat uitsluitend bestaat uit gelovigen. Dan gaat het niet over de kleine kinderen van de gelovigen, dan gaat het over de gelovigen. Allen die in dat nieuwe verbond zijn opgenomen, die kennen de Heer, zo staat het in Jeremia, en zo wordt het in de Hebreeënbrief geciteerd. Dus prima om het doop met het verbond in verband te brengen, zullen zij zeggen. Maar dan moet je wel bedenken, dat verbond, dat is het nieuwe verbond, dat uitsluitend gelovigen omvat. En dus horen geloof en doop onverbrekelijk bij elkaar. Geloof en doop en niets anders. Nou ja, die kleine kinderen komen trouwens pas aan het einde van het artikel. Dus laten we kijken wat er nog verder over gezegd wordt en wat voor ons van belang is. In eerste plaats, hier wordt gewezen op het bevel van de Heer Jezus aan het einde van Matteüs 28. Dat is heel belangrijk. Voordat hij de aarde verliet om terug te keren tot de Vader na zijn opstanding, gaf hij dit gebod. Dat vind je niet in Lucas, wel in Markus 16, je vindt ook niet in Johannes, je vindt het wel in Matteüs 28. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Hier staat niet zoals in Lucas, predik, bekering en vergeving van zonden. Dat moesten ze ook doen, dat is ook belangrijk. Maar hier ligt het accent anders. Maak mensen tot discipelen van mij. Dat wil zeggen, breng ze ertoe dat ze volgelingen van mij gaan worden. En dan moet je bedenken dat hij even tevoren zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning van het heelal. En dus ook de koning van de aarde. En dat betekent dat elk mens ertoe gebracht moet worden, niet alleen de Heer Jezus te geloven als redder voor zijn zonde, dat is Lucas 24. Daar gaat het in Matteüs niet eens over. Matteüs gaat het over Al die mensen moeten ertoe gebracht worden de heerschappij van Christus te aanvaarden. Dat kan natuurlijk alleen door wedergeboorte, door geloof, door overgave. Dan word je een discipel van Jezus. En hoe maak je ze nou tot discipelen van Jezus? Dat doe je door ze te dopen en dat doe je ze door en vervolgens te onderwijzen. In die volgorde. Want we mogen misschien vinden dat gereformeerden wel erg vroeg dopen, maar evangelische dopen vaak erg te laat. En dat is nogal een stokpaardje van mij, maar ik vind dat evangelische soms nog meer te laat dopen dan dat gereformeerden te vroeg dopen. En vooral als dan die kinderen in zulke gezinnen ook al mogen deelnemen aan het avondmaal, terwijl ze nog helemaal niet gedoopt zijn, dat is de grootste denkbare verwarring. Dan heb ik nog liever dat ze kleine kinderen dopen, voordat ongedoopte kinderen worden toegelaten tot het avondmaal. Je moet wel de juiste volgorde in acht nemen. En in sommige kringen is het gewoon gebruikelijk dat je 18 of 20 bent voordat je gedoopt gaat worden, terwijl die kinderen al jaren en jaren eigenlijk beleden hebben de Heer Jezus lief te hebben en hem na te volgen. Met andere woorden, ze zijn al heel lang discipelen van de Heer Jezus. Je moet je afvragen hoe ze dan binnen zijn gekomen. Ik denk dat ze via het raam zijn binnengeklommen. En dan als ze 18 worden, besluiten ze om weer triomfantelijk naar buiten te gaan en al hun vrienden uit te nodigen. En dan pas gaan ze via de deur van de doop naar binnen. Nou, dat is zeer onordelijk. Dus je moet ze niet te laat dopen. Je moet ze dopen zo gauw ze rijp genoeg zijn om serieus de wens te kennen te geven, vanuit de wedergeboren hart, om de Heer Jezus na te volgen als een discipel van hem. Nou, een ander positief ding dat het artikel duidelijk maakt, is wat er aan de buitenkant met je gebeurt, moet overeenkomen met wat er aan de binnenkant met je gebeurt. Dus twee haakjes. Alleen al daarom vind ik die kindertjes aan het eind van het artikel er zo met de haren bijgesleept. Ze hebben nogal niet veel haren, die kleine kindertjes, maar wat ze dan hebben, daarmee worden ze erbij gesleept. Want hier wordt nou juist duidelijk gemaakt wat aan de buitenkant met je gebeurt, moet overeenkomen met wat er aan de binnenkant met je gebeurt. Aan de buitenkant word je gedoopt. Je staat besprenkeld, maar dopen is nog altijd dopen. Dopen betekent onderdompelen. Maar daar willen we ook niet over vallen. Dat is allemaal minder belangrijk dan veel mensen denken. Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat om de toepassing van het sacrament van water. Maar dat moet verbonden zijn met die innerlijke parallel. En dat is de reiniging van het hart door het bloed van Christus. Dus, die twee horen onverbrekelijk bij elkaar, zegt dit artikel. En het is volkomen juist, lijkt mij. Volkomen bijbels. Aan de buitenkant gewassen met water, aan de binnenkant gewassen door het bloed van Christus. En die twee horen bij elkaar. Ze moeten dus ook zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Daarom zie je ook in het Nieuwe Testament dat als mensen tot geloof komen, dan wordt er niet eerst een of andere gemeentevergadering over belegd. En het is niet eerst dat de kerkenraad de koppen bij elkaar moet steken. Nee, dat gebeurt achter elkaar. De Ethiopië, nou ja, die was ook op reis terug. Het was ook een beetje moeilijk om nog even een kerkenraadsvergadering te organiseren. Maar die werd op stel en sprong gedoopt. Maar ook Cornelius en de zijnen, die in Caesarea waren, waar Petrus nog eerst de gemeente had kunnen raadplegen. Nee hoor, achter elkaar werden zij gedoopt. Door Petrus en vooral door de mensen die hij bij zich had en die dat hebben gedaan. En zo vind je dat vaker toen Saulus van Tarsus de handen opgelegd kreeg door Ananias in Damascus. Toen werd Saulus onmiddellijk diezelfde dag gedoopt. Want die twee horen bij elkaar. De Heer Jezus gaan navolgen, dat hoort bij die innerlijke verandering. Waar die innerlijke verandering heeft plaatsgevonden, moet je niet te lang wachten met de doop. Dan ga je die dingen uit elkaar rukken. En dan verliest de doop eigenlijk ook veel van zijn praktische betekenis. Want die doop markeert een begin. De enige moeilijkheid in de praktijk is vaak met kinderen die opgroeien in christelijke gezinnen. Omdat daar dat proces van bewustwording, van ja, ik hoor toch eigenlijk ook bij de Heer Jezus, ik wil toch hem ook eigenlijk graag navolgen, dat gaat daar vaak zo geleidelijk. En dat is wel eens een praktische moeilijkheid. Die wordt hier niet aan de orde gesteld en in de Bijbel überhaupt niet. Maar ik noem dat toch even omdat we daar vaak mee te maken krijgen. Ik bedoel, een kind van 7 jaar kan ook oprecht zeggen, ik wil de Heer Jezus graag dienen en volgen in zijn eigen taal of haar eigen taal. Terwijl we dan toch zeggen, ja, dat is wel erg jong. We moeten daar toch een beetje voorzichtig mee zijn. Maar aan de andere kant, als je eerst wil wachten totdat je absoluut zekerheid hebt. En dat, die gedachte is er vaak, want het is natuurlijk niet voor niks dat het vaak zo is dat ze pas met 18 of 20 gedoopt worden. Dat komt doordat men dan het toch wel veilig vindt als eerst die puberteit er geweest is enzovoort. Nou ja, als je wil wachten tot alle moeilijkheden achter de rug zijn, dan moet je ze op hun sterfbed dopen. Want daarna krijg je de gevaarlijke adolescentie. En als je dat gehad hebt, krijg je de gevaarlijke periode totdat ze getrouwd zijn. En daarna krijg je de gevaarlijke periode nadat ze getrouwd zijn. Je kunt wel in de gang blijven. Nee, in het Nieuwe Testament zie je, ben jij oprecht iemand die de Heer Jezus heeft liefgekregen, die zijn zonde beleden heeft voor God en die de Heer de God wil volgen en die de Heer wil bedienen. Dan moet je gedoopt worden, klaar. Het is geen reden om langer te wachten. Het is altijd gevaarlijk om het te noemen, maar ik doe het toch. Ik vind eigenlijk als een hele ruwe, natte vinger, maatstaf, de bar mitzwa leeftijd wel mooi, 12, 13 jaar. Daar moet je helemaal geen wet van Meden en Perzen van maken. Het mag van mij vroeger, maar dan wordt het wel een beetje link. Maar het mag ook best later. Maar met 12, 13-jarigen, als je ziet dat er een oprecht verlangen is, 14 jaar, oprecht verlangen is om de Heer Jezus na te volgen, met alle zwakheid, doop ze dan. Wacht niet eerst als ze van alles geleerd hebben, want dat zegt Matthäus 28 niet. Die zegt dopen, want dat is de deur. Dopen is geen eindexamen. Laat eerst maar eens even zien dat je zus of dat je zo bent, dat je dit of dat geleerd hebt, alsof je daarvoor eerst een hele doopcursus achter de volg moet hebben. Nee, die komt allemaal daarna. Die komt allemaal daarna. Eerst door de deur naar binnen en dan onderwijs opnemen, in de gemeenschap, nader opvoeden, et cetera. Alles komt erna, ook de avondmaalsviering. Dus de doop staat aan het begin. En niet na een lange periode van op de proef gesteld worden. En dat is dus heel belangrijk. Maar het positieve punt wat ik hier aan dit artikel ontleende, wat ik zo mooi vind is, en nogmaals, dan komen die kleine kindertjes aan het eind een beetje bij als mosterd naar de maaltijd. Dat is die koppeling tussen wat er van binnen met je gebeurt en aan de buitenkant met je gebeurt. Als je van binnen dat werk van Gods geest en van Gods genade hebt ondervonden, doordat het bloed van Christus op je hart is toegepast, je weet dat je zonden vergeven zijn, je weet dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is en je wilt hem ook volgen, je wilt een discipel worden, hoe pril dat ook nog mogen zijn, hoe zwak je daarin ook mogen voelen, maakt niet uit. Iemand laat je binnen. Je kunt jezelf niet dopen. Ik kwam pas nog weer iemand tegen die zei, ja, er was niemand om te dopen, dat ik het zelf maar gedaan. Ja, nou, er zijn nog wel een paar regeltjes rond die doop, hoor, die we in acht moeten nemen. Dat is een heel beroemd verhaal uit de tijd van Paulus. Het is apocrief, dus of het waar is, weet ik niet. Maar er was ook een vrouw die had niemand om gedoopt te worden en toen heeft ze zichzelf maar gedoopt. En dat was levensgevaarlijk water, want er zaten, weet ik het, nijlpaarden en krokodillen in. Maar ze wou per se de Heer Jezus navolgen. Thekla heette ze, maar dat is toch niet helemaal de methode. Het is merkwaardig. Het mikwee in het Jodendom, dat doe je zelf. Dat is een soort reinigingsbad, dat wel iets met de doop te maken heeft. De doop gaat daar wel op terug. Maar het mikwee doe je zelf. Je gaat jezelf onderdompen. Maar bij de doop is dat nooit zo. Iemand moet voor jou de deur open doen. Iemand moet jou dopen. Iemand moet de deur openzetten om jou binnen te laten. Hier staat binnen te laten in de kerk. Maar nee, tot de kerk reed je niet toe door de doop. Grappig genoeg is dat de baptisten dat ook leren. Dat je door de doop een lid wordt van de gemeente. Nee, je wordt een lid van de gemeente door het geloof. Je wordt een lid van de gemeente door het geloof. Want de gemeente is de heilige vergadering der ware christgelovigen, hebben we gezien in artikel 27. En hoe word je een deel van de heilige vergadering der ware christgelovigen? Door het geloof. Maar de doop leidt je binnen in het koninkrijk. Een tijdje geleden las ik een boek van een christelijk gereformeerde predikant. En zo waar, die schreef hetzelfde. Hij zei, we moeten die doop minder in verband brengen met het verbond en met de kerk. En veel meer met het koninkrijk Gods. Dus het begint te werken, dacht ik. Het begint door te dringen. Want dat is Matthäus 28. Hij is de koning. Hij werft onderdanen voor zijn rijk. Hij zegt, iedereen mag komen. En als je ze dus wilt binnenbrengen in mijn rijk, dan doe je dat door de doop. Maar goed, dat is ook, als je wilt, een detail. Een detail. Maar het is toch wel belangrijk. En iemand moet je binnenlaten. Iemand moet zeggen, hé, jij voldoet aan een kenmerk. Jij bent geschikt. Materiaal voor het koninkrijk Gods. Niet omdat je zo'n goeierd bent, maar omdat je geleerd hebt te onderkennen dat je slecht bent. Maar ook dat je de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is, dat je zijn werk op jezelf mag toepassen in het geloof en dat je daarom hem mag toebehoren en dan mag je hem ook gaan navolgen. En ik laat jou binnen. Ik doop jou, zegt de doper, om jou binnen te laten in dat koninkrijk van God. Er is een ander mooi aspect in dit artikel. En dat is die parallel met de Rode Zee. Dat is ook heel terecht. Want Paulus doet dat in 1 Korinthe 10. Het gaat er om een heel praktische aangelegenheid, want die gelovigen in Korinthe, die waren niet allemaal even trouw. Hij suggereert daar tussen de regels door dat daar seksueel kwaad was en dat daar afgoderij nog was. Het was nogal een mengeling, maar het was ook moeilijk in Korinthe, zo'n verdorven stad, om daar een rein leven te leiden. En hij vergelijkt dat dan met Israël, dat uit Egypte bevrijd is. En dan maakt hij een parallel met de twee sacramenten. Hij zegt, ze zijn gedoopt tot Mozes. Mozes als een type van Christus. In de wolk en in de zee. En ze hadden ook geestelijk voedsel. Daar is een duidelijke parallel met het avondmaal. Geestelijke voedsel, geestelijke drank. Met andere woorden, die mensen daar die uit Egypte bevrijd werden, die hadden als het ware twee sacramenten. Doop en avondmaal. Of wat daarvoor als het ware een afspiegeling was. Maar kijk nou eens hoe het verder ging met die mensen. In de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad en heeft ze neergeveld in de woestijn. Daar gaat het hier nou verder niet om. Maar het punt is, dat wat de apostel zegt is, je was in Egypte, je was op het terrein van de zonde en de duivel en God heeft je daaruit bevrijd. Dat is een innerlijke zaak en daar heb je de rest van je leven voor nodig. Want het was één ding om Israël uit Egypte te bevrijden, maar dat kostte 40 jaar om Egypte uit Israël te krijgen. Dat is de binnenkant. Daar blijft de Heere God werk aan hebben. Daarom dopen we ook niemand omdat hij al zo volleerd is. Wij dopen per definitie beginnertjes. Dus is al wel veel en veel en veel te leren. Maar op die lange, lange weg aan het begin stond de doop. De doortocht door de Rode Zee. En zo is het hier ook. Daardoor ontkwamen zij aan de tirannie van Farao. Dat is de duivel. Om in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Nou, de doop breng je niet in Kanaan hoor. De doop breng je in de woestijn. En dat weten we allemaal. Tenzij dat je vlak voor je dood gedoopt zou zijn. Maar zoals met keizer Constantijn de Grote. Die dacht, dit is safe. Laat ik me vast laten dopen op mijn sterfbed. Dan ga ik met een schone lijden hemel in. Nou, die had er dus helemaal niks van begrepen. Maar nee, de doop breng je in de woestijn. De doop staat aan het begin van een lang leven achter Christus aan, met alle moeite van het woestijnleven die daarbij horen. En het beloofde land, dat is pas veel en veel verderop. En dan in het midden van het artikel de dienaren, dus dat zijn de bedienaren van de doop, degene die jou dopen. Die geven jou de buitenkant, meer kunnen ze ook niet doen. Zij zijn het die jou onderdompelen in het water, of die jou besprenkelen, als het, zoals het hier beschreven wordt. Maar dat noemen we dus eigenlijk geen dopen. Maar zij kunnen iets niet doen wat alleen God kan. Onze Heere geeft wat door het sacrament wordt aangewezen. Hij geeft de onzichtbare genadegaar. De doper wast jouw buitenkant. De Heere wast jouw binnenkant. Hij wast, zuivert en reinigt onze zielen van onze onreinheden en ongerechtigheden. En vernieuwt onze harten. Dat is weer zoiets treffends. Je doet een nieuwe mens aan. De oude trek je met zijn werken uit. Dat wordt symbolisch in de doop voorgesteld. Weer denk je, hoe gaan ze dat straks nog recht krijgen als het over die kleine kindertjes gaat? Want Guido de Brij was sterk tegen de Rooms-Katholieke leer, zoals elke goede protestant, dat je door de doop zelf wedergeboren wordt. Dat is de officiële katholieke leer. Maar die stellen zich dan ook bij die wedergeboorte wat anders voor dan wij. Niemand van ons zal zeggen dat je door de doop zelf als zodanig, alsof dat sacrament een magische kracht had, dat je door dat sacrament zelf wedergeboren wordt. Natuurlijk niet. Daarom maakt Guido de Brij hier zorgvuldig onderscheid tussen wat er aan de buitenkant gebeurt En de bedienaar kan niet meer doen dan jouw uiterlijk wassen. Maar de Heere God doet de binnenkant. En dat is het werk van de wedergeboorte. Dus opnieuw zou je denken, maar dan hoort doop en wedergeboorte toch zo dicht mogelijk bij elkaar. Of niet dan? Dus wordt hier zelfs gesproken over de nieuwe mens aandoen en de oude met al zijn werken uittrekken. Nou, dan wordt hier vervolgens gezegd dat je maar eenmaal gedoopt kan worden. Met de enige doop. Dat is waar staat in Efes 4, er is maar één doop. Dus die wederdopers, het woord zegt het al, die hebben het helemaal mis. Die zijn niet met die ene doop tevreden. Nou is dat natuurlijk zo lang als het breed is. We houden niet van het woord overdopen, juist omdat we geen wederdopers zijn. Daar straks in het halletje, vele jaren geleden, was een jonge vrouw die zei tegen mij, ik wil graag gedoopt worden. En ik zei, je bent toch al gedoopt? Ja, zei ze, als kind. Ik zei, nou, wij zijn geen wederdopers, klaar. 14 dagen later kwam ze weer, hetzelfde halletje. Ze zei, ik wil graag gedoopt worden. Ik zei, je was toch al gedoopt? Zei ze, nee, ik ben nog niet gedoopt. Ik zei, toen wat anders gezegd. Nee, zei ze, ik ben tot nader inzicht gekomen. Ik ben niet gedoopt. Ik keek haar in de oogjes. Ik zei, luister goed, ben je gedoopt of niet? Nee. Ik zei, wat is dan met jou gebeurd? Ze zei, ik ben besprenkeld, dat was te weinig water en het was veel te vroeg. Oh. Dus je weet 100% zeker dat je niet gedoopt bent. Ja, ik zei, dan moet je gedoopt worden. En dat is ook gebeurd. Dus daarom verwerpen wij die term wederdopen of overdopen. Ik geloof ook dat iemand maar één keer gedoopt moet worden. Dat gelooft toch elk mens die een beetje bij zijn zinnen is of niet dan. Ik herinner me in Amerika iemand die trots naar me toe kwam en die zei, ik ben 3 keer gedoopt. Eerst katholiek en toen protestanten, toen evangelisch. Nou, ik wist niet of ik hem nou feliciteren moest of niet. Ik zei, nou man, hou vol, misschien zit er nog een 4e keer in. Nee. Maar hij bedoelde dat niet zo kwaad hoor. Maar het is niet de methode natuurlijk. In ieder geval moet je dan nooit zeggen, ik ben 2 keer gedoopt. Daarom moet je uitdrukkelijk zeggen wat het toen was, dat was geen geldige doop. En dan moet je ook wel heel goed weten wat je dan zegt. Hè? Want wij zijn geen wederdopers. Daarom wat hier staat, daar ben ik op zichzelf volledig mee eens. We worden slechts eenmaal gedoopt met de enige doop zonder die ooit te herhalen. Want we kunnen ook niet 2 keer geboren worden. Precies, en je kunt ook niet 2 keer wedergeboren worden. Dus ik vind dat er wel eens te makkelijk over wordt gedacht, over dat zogenaamde overdoop. Als je je opnieuw laat dopen, dan betekent dat, en daar kan er ruimte voor zijn, dat is voor ieders geweten, maar dan moet je wel heel uitdrukkelijk voor jezelf weten, dat wat er toen gebeurd is, dat was voor Gods aanzicht geen doop, dat is geen geldige doop geweest. Oké, dan zegt de schrift, je moet gedoopt worden. Dus de dwaling van de wedergedopers, die wordt hier ook weerlegd en dan komen dan die kleine kindertjes. In de catechismus heb je hetzelfde, er worden allerlei... We hebben dat pas in Waddinxveen met elkaar besproken. Er worden allerlei artikelen volgeschreven, of vragen en antwoorden zijn het daar. Over de betekenis van die doop. Er staan prachtige dingen in. En dan helemaal aan het eind, als een soort afterthought, komen daar ineens die kindertjes op de prop. Van, oh jongens, ja, de kindertjes moeten we ook nog eventjes bespreken. En dat is heel bijzonder, want je kunt dus over de betekenis van de doop spreken zonder die kindertjes erbij te halen. Dat is belangrijk. Heel veel christenen denken dat het allerbelangrijkste verschil is of je groot doopt of klein doopt. Of je gelovigen doopt of kleine kindertjes doopt. Maar dat is hoogstens een consequentie van je opvatting. Je moet eerst nadenken over wat betekent die doop als zodanig. En dan pas gaan we kijken wat betekent dat nou voor onze kleine kindertjes. Je moet eerst over die betekenis eens worden. En dan staan er ook in de catechismus, maar ook hier in dat eerste 3/4 van dat artikel zulke prachtige dingen. Zo prachtig dat je zou denken... Nou, dat is toch volkomen duidelijk. Doop en wedergeboorte is niet hetzelfde, maar het zijn wel 2 kanten van dezelfde medaille. Aan de buitenkant gedoopt, aan de binnenkant vernieuwd door de Heilige Geest, wedergeboorte, oude mens afleggen, nieuwe mens aandoen. Nou, wat kan er nou duidelijker zijn dan dat? En Markus 16, vers 16 zegt dan ook, wie geloofd heeft en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. En zo ging het ook in het hele boek Handelingen. Steeds als een herhaald refrein, als je gedoopt hebt, dan moet je onder water. En zo gebeurde dat ook, zo gauw mogelijk. En als hier dan ook staat, Christus heeft zijn bloed waarlijk niet minder vergoten om de kleine kinderen der gelovigen te wassen, dan hij dat gedaan heeft voor de volwassenen, dan is dat op zichzelf juist. Het is niet zo dat wij kinderen ontvangen om die op te voeden voor de wereld. Helaas zijn die uitzonderingen er, maar het beginsel is toch dat als wij kinderen ontvangen, dat dat is om ze op te voeden voor het Koninkrijk Gods. Elke gelovige ouder weet dat. En de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen, want van hen, niet alleen maar voor hen, van hen is het Koninkrijk Gods. Dus dat die kinderen een bijzondere rol spelen in de gemeente, daar mogen evangelici zich best wat meer van laten doordringen. 1 Korinther 7 vers 14, de kleine kinderen zijn geheiligd in de gelovige ouders. Ze zijn niet hetzelfde als de kinderen van de wereld. En als wij dus in geloof willen aannemen dat de Heer Jezus niet alleen voor onze zonden gestorven is, maar ook voor de zonden van onze kinderen, als we ze in geloof ontvangen hebben van de Heer, die kinderen, dan geloven we dat het bloed van Christus ook op een dag ten goede zal komen aan die kinderen, als ze opgroeien en persoonlijk de Heer Jezus aannemen. Maar dat betekent nog niet dat we ze nu al dopen met het oog op wat er dan gaat gebeuren. Dan wachten we eerst rustig af, want ook voor die kinderen geldt, doop en geloof zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als ze geloofd hebben, moet je niet langer wachten. Dan blijf ik op hamer, want ik vind die evangelisten doen vaak veel te laat. Als ze geloofd hebben, dopen. En dan moet je anders maar een handje helpen. Vroeger was het zo, we namen onze kinderen mee naar de doopsamenkomst in de hoop dat ze zelf op de slimme gedachten zouden komen dat dit kennelijk de bedoeling was. Nee hoor, als kinderen zover zijn dat ze werkelijk de Heer Jezus willen volgen en dienen met een oprecht hart, en dat weet je als ouders heel goed, dan moet je opeens durven zeggen, zo, dan is dit de tijd om gedoopt te worden. En dan moet je even doorheen, het is nat en koud, maar je moet er doorheen en je krijgt even geen enkele zin om te wachten, want die twee dingen horen bij elkaar. Maar als het waar is dat Christus ook zijn bloed gegeven heeft voor onze kinderen, en welke ouder zou nog wat anders willen geloven dan dat? Dan ga je bidden en bidden voor die kinderen, opdat ze zo vroeg mogelijk in hun leven dat verlangen voelen ontwaken door de Heilige Geest om ook de Heer te gaan dienen. Wauw, en dat is het moment om ze te dopen. Niet langer wachten, maar ook niet te vroeg. Natuurlijk vindt de wedergeboorte nooit plaats op het moment van de doop. Niet alleen maar dat de doop jou niet wedergeboren laat worden, maar die twee dingen vallen ook nooit samen. Dat kan niet. Dus we dopen in de praktijk als we zien dat mensen wedergeboren zijn. In elk geval zien we de vruchten, we zien het verlangen om de Heer te gaan dienen. Dus daarom zeg ik al tegen de baptisten in ons midden, als ze eenmaal wedergeboren zijn, wacht niet te lang. En ik zeg tegen de kinderdopers in ons midden, zolang ze nog niet wedergeboren zijn, ben je gewoon te vroeg. En het kan best lastig zijn, want wie wil het nou zeggen wanneer die wedergeboren was? Ik kan me geen tijd herinneren dat ik het niet was, laat ik het zo zeggen. Ik heb van kinds af aan de Heer Jezus lief gehad. Maar er was wel, en dat was juist toen ik 12 jaar was, was wel een moment in mijn leven dat ik me voor het eerst heel diep bewust was van wat zonde was. En hoe ik door zonde God verdriet deed. God oneer aandeed. En dat ik mocht leven uit het werk van de Heer Jezus in de vergeving van mijn zonde. Dat heeft me heel wat tranen gekost en dat was een hele grote diepgaande verandering in mijn leven, die bewustwording. Maar ik weet zeker achteraf daarop terugziende dat ik toen al lang een kind van God was. En ook al lang voor die tijd. Daarom zeg ik, je moet niet te vroeg dopen. Dat was voor mij een goed moment. Toen ben ik ook niet al te lang daarna gedoopt. Dat was een goed moment. We hebben het niet uitgesteld. Gelukkig maar dat niemand zei in mijn omgeving, hey, je bent wel erg jong en zo. Nee, toen is dat ook gebeurd. Op diezelfde 12-jarige leeftijd. Maar je zou ze ook niet willen dopen voordat dat gebeurt. Dat is dus extra steeds weer mijn verhaal. Gereformeerden doen het te vroeg, evangelische doen het zo laat. Hoe krijgen we die twee een beetje bij elkaar? Ik ben blij dat in deze gemeente en ook in heel veel andere gemeenten die ik ken, dat wat in het algemeen wat dichter bij elkaar ligt. En dat we jonge lui die werkelijk de Heer Jezus willen liefhebben en volgen, dat die ook al op jonge leeftijd gedoopt kunnen worden. Maar we dopen ze niet als zuigelingen, in het vertrouwen dat ooit het bloed van Christus aan hen ten goede zal komen. Nee, dan wachten we eerst tot het zover is. Aan het eind staat er nog iets heel merkwaardigs. Daar heb ik al lang over zitten piekeren wat daarna toch bedoeld werd. De Heere beval in zijn wet om hen kort nadat ze geboren waren het sacrament van het lijden en sterven van Christus mee te delen door voor hen een lam te offeren dat het sacrament van Jezus Christus was. Nou, de enige keer dat dat gebeurde was bij een eerstgeboren zoon. Vooral mannen natuurlijk, als ze een zoon verwekt hebben, dat is ook typisch Oosters, dan is het een bewijs van je mannelijke kracht. Dat was echt de gedachte, iedereen kan een meisje verwekken, maar een jongen verwekken, dat is even andere koek. Dat was een bewijs van je mannelijkheid. Dus voordat je praatjes zou krijgen en jezelf wat ging verbeelden, moest die eerstgeboren zoon gelost worden door een lam. Dan moest een dier sterven, want ook dat kind was ontvangen in zonde en ongerechtigheid. En dat kon alleen voor God bestaan. En wat is dat goed of je nou een jongen of een meisje gekregen hebt om dat te beseffen. Dat onze kleine kinderen ook alleen maar op God, voor Gods aangezicht kunnen bestaan op grond van de dood van een ander. Maar dat is pas werkelijk hun deel, daar krijgen ze pas persoonlijk deel aan als die kinderen, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, als die kinderen ook persoonlijk dan de Heer Jezus leren kennen als hun Heer en Heiland. Niet alleen als hun Heiland, maar ook de Heer van hun leven. Dat is het Koninkrijk God. Dat is discipelschap. Dat is navolging. Dat is eigenlijk wat ik allemaal met u wilde delen. De doop is een geweldig iets. Het is een feest. Wij hebben hier de gewoonte, staat niet in de Bijbel, om als iemand uit het doopwater oprijst in onze handen te klappen. Want wij vinden dat een feestelijk gebeuren. En ik denk dat het in veel evangelische gemeenten zo gaat. Wij vinden dat geweldig. Wij zijn heel erg blij met die jongelui. Die op deze moment, op dat moment, via de deur zijn binnengelaten door de bedienaar van de doop. Binnengelaten in het Koninkrijk Gods. Ze hoorden voor die tijd al bij ons. Want toen ze net geboren waren, werden ze opgedragen. En werden ze als het ware aan de hele gemeente voorgesteld. Want wij gaan samen de zorg op ons nemen van dit kind. Mijn vrouw en ik waren afgelopen zomer in Wales. Daar hebben wij een dienst meegemaakt in het Welsh, waar we geen ene moer van verstonden. Maar er was ook een doop. Dat was dan wel als waar van een kind. Maar het gaat me nu even om het principe. Dat kleine kind dat werd door de voorganger door de hele kerk heen gedragen. Iedereen kon het kind goed van nabij bekijken. En de gedachte daarbij was, zoveel begreep ik ervan, dat zij zei, wij zijn allemaal nu voortaan verantwoordelijk voor het kind. Dat vind ik een mooie van opdracht. We stellen ons samen verantwoordelijk. Samen voeden we dat kind op, bij wijze van spreken. Samen gaan we daarmee in de slag. Maar samen gaan we ook bidden dat er een moment komt in het leven van zo'n jong kind. Een moment van bewustwording, van ontwaken zou je bijna kunnen zeggen. Van dat wat mijn ouders hebben ontvangen, dat is ook voor mij. Ik mag er ook deel aan hebben door Gods genade. Ik wil ook niet alleen maar een schaapje van de goede herder worden, zoals kinderen dat vroeger vaak zeiden. Ik hoor het niet meer zoveel, maar vooral, ik wil de Heer Jezus gaan dienen. Ik wil de Heer Jezus navolgen. Dat is discipelschap, dat is Koninkrijk God. En wat doen we dan? Dopen. Niet delibereren, het begint ook met een D, maar dopen. Dopen. Niet wachten, want anders wacht je net zo lang als de anderen te vroeg zijn. Dan ben je beide fout. Dat is het mooie van het artikel. Ik eindig nog weer een keer met een positief ding. Het artikel zegt, die twee dingen zijn dan bij elkaar als twee kanten van de medaille. Wat de bediener aan de buitenkant doet, dat doet God aan de binnenkant. In onze gevallen heeft God het al voor die tijd gedaan, maar hopelijk niet al te lang van tevoren, want het hoort wel bij elkaar. Hij aan de binnenkant vernieuwt hij ons door de wassing met het bloed van Christus. Aan de buitenkant komt het water op ons, als de tegenhanger daarbij. En dat is een geweldige zegen van de doop. En ik hoop dat het een beetje geholpen mogen hebben. Niet alleen om de moeilijkheden te begrijpen die in dit artikel zitten opgesloten. Maar ook de positieve kanten van de doop te zien. En als er jonge mensen zijn die zelf nog niet gedoopt zijn, terwijl ze al heel lang de Heer Jezus toebehoren, dan zeg ik, nou, het is aan de late kant, maar beter laat dan nooit. Dus kom en laat je dopen. Dat is een oproep. Want als je een volgeling van de Heer Jezus wil zijn, dan moet je niet buiten blijven staan. Kom door de deur binnen in het Koninkrijk Gods. Dat is gezelschap van alle mensen die de Heer Jezus oprecht van harte willen dienen. Daar hoor jij ook bij. De deur staat wagenwijd open. Alleen je moet je nog wel even komen melden om naar binnen te mogen. Dat was het. Dat was het niet. Want jullie gaan nu kritische vragen stellen, aanleiding van mijn kritische opmerkingen, waardoor de zaak hopelijk nog duidelijker wordt.